Wij moeten nog een paar versen bespreken aan het eind van 1 Thessalonicenzen. Broeders, bid voor ons. Je kunt natuurlijk zo'n vers compleet uit het verband halen en zeggen dat men God zou bidden voor alle dingen. Maar hier staat specifiek, bid voor ons. Daar is een goede reden voor, die staat hier verder niet bij. Al zou je hem uit de brief kunnen destilleren, zoals dat heet. U weet wat destilleren is? Mooi. Waar het over gaat is natuurlijk niet maar over het gewone leven van alle dag van Paulus en Silvanus en Timotheus, die gedrieën worden genoemd als de afzender van deze brief. Maar het gaat natuurlijk speciaal over de bediening die zij geacht worden te hebben. En die bediening die zij hebben komt natuurlijk tot uitdrukking in de aard van deze brief waarover ik net sprak. Dat is de hele kwestie dat de gemeente maar niet de voorpost is op aarde van het koninkrijk. Maar het is veel meer dan dat. Wij als gemeente zijn misschien een voorpost, maar dan toch pas in de toekomst eigenlijk. En in andere zin, wij als gemeente worden onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuw. Zo staat het ook in Galaten 1 vers 4. Er staat dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld of eeuw, net wat u wilt, maakt mij niks uit. Hij trekt ons uit deze tegenwoordige wereld, geeft ons een plaats in de hemel. En hoe dan ook, op grond van dat hemels burgerschap wordt dus ook een werk aan ons gedaan van Gods wegen. En aangezien wij hemelburgers zijn, is dat werk dat God aan ons doet dus een hemels werk. En daarom kan gesproken worden over de hemelse dingen in het algemeen. De bedoeling daarvan is niet dat het een uitwerking heeft hier op aarde, al kunnen wij natuurlijk makkelijk tegen elkaar zeggen dat aangezien wij naar het vlees dan wel in het lichaam hier op aarde zijn en de Heer een werk in ons doet, dat het dus een werk is dat hij op aarde doet. Nou ja, Petrus zei, het gaat over de dagen die ons over zijn in het vlees. En Paulus zei, nou ja, en ik zeg het nu met eigen woorden, Paulus zei, nou ja, met één been staan wij inderdaad in de tegenwoordige wereld, de tegenwoordige eeuw. Maar dat is dan toch maar voor een deel. Hè? Voor zover wij in deze eeuw leven, in de tegenwoordige, zouden wij daarin matig en godzaliglijk leven, schrijft hij aan Titus. Wij zouden in de tegenwoordige eeuw matig, godzaliglijk en rechtvaardiglijk leven. Maar dat is maar met dat ene been uiteraard, want aan de andere kant worden wij getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, volgens Galaten 1 vers 4. Maar dat hemelse aspect van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, dat schijnt in de praktijk het moeilijkste te zijn wat er is. En het is ook het moeilijkste om over het voetlicht te krijgen. En daar heeft de apostel kennelijk ook grote problemen mee. Het is makkelijk om de mensen te vertellen wat ze weten willen, maar het is heel moeilijk om de mensen iets te vertellen wat ze helemaal niet weten willen. En dat is waarom de apostel zegt, broeders, bid voor ons. Hij zegt dat gelukkig ook op een paar andere plaatsen waar hij het uitgebreider toelicht. Begrijp je me goed? Ik vind dat hij het hier ook toegelicht heeft, in de brief als zodanig. Maar mocht het destillatieproces wat tegenzitten, zal ik maar zeggen, dan kun je dus altijd nog in andere schriftgedeelten terecht waar de apostel dezelfde dingen zegt feitelijk. En dat is in ieder geval al één bladzijde verder. Want in 2 Thessalonicenzen 3, ja, ik ben geneigd de voorgaande verzen ook te lezen, de laatste verzen van 2 Thessalonicenzen 2, want het lijkt net of je daar de brief afsluit. 2 Thessalonicenzen 2, vers 16. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop. Goede hoop. Toekomstverwachting, weet u wel. Verwachting op de wederkomst van Christus en daaraan voorafgaande en daarmee samenhangende de opname van de gemeente. goede hoop en genade, die God, dan wel de Heer Jezus Christus zelf, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Dat is wat heiligmaking ongeveer is. Als je tenminste in een paar woorden kunt samenvatten. En dan meteen erachteraan, voorts, broeders, en verder betekent dat, hè? Voorts, broeders, bid voor ons. Dat voorts wil zeggen dat wat nu volgt op een of andere wijze voortkomt uit die laatste twee versen dus van hoofdstuk 2, dan wel uit heel hoofdstuk 2, waar inderdaad gesproken wordt over de opname van de gemeente en de samenhang van die gebeurtenis met andere gebeurtenissen die wel degelijk in het Oude Testament voorzegd zijn en die verband houden met in het bijzonder het Joodse volk. Want wat er staat is gewoon dat de opname van de gemeente juist niks van doen heeft met wat in de toekomst zal gebeuren, namelijk de openbaring van de mens der zonde, de zonde, de wetteloosheid en al dat soort zaken meer en de grote afval. Afval over wie? Van wie? Van het Joodse volk uit Daniël 8 en zo verder en zo verder en zo verder. Dat wil zeggen, dat zijn dingen die pas plaatsvinden na de opname van de gemeente. Ze hebben niks met elkaar van doen. En dat de opname van de gemeente voorafgaat aan die gebeurtenis, dat staat inderdaad, met name in vers 7 van 2 Thessalonicenzen 2. En zal u zo begrijpen dat al die schuingedrukte woorden in het vers illustreren dat men het dus niet begrepen heeft. De vertalers niet. Maar de vertalers in de 17e eeuw, u weet wel, dat waren die mensen uit Dordrecht, uit de dagen van de reformatie, die geloofden überhaupt niet in de komst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten. Laat staan dat ze begrepen dat de gemeente, de ecclesia, de volksvergadering van dat koninkrijk zou zijn en dat die gemeente dus per definitie een hemelse positie heeft. Vergis u niet, het christendom op aarde was zo'n beetje de grootste macht die er was. En daar ging het in de reformatie om natuurlijk. Maar ook binnen de reformatie is dat zo gebleven. Het was een politieke strijd in de praktijk. Wie het over de politiek heeft zal zeggen, nee, maar het was eigenlijk een godsdienststrijd. Dan zeg ik, ja, dank je de koekoek. Het was allebei, die dingen waren onlosmakelijk aan elkaar verbonden en zijn dat nog eeuwen geweest. En eigenlijk tot in onze dagen, want ook de grote problemen niet alleen in Nederland, maar in West-Europa in het algemeen, hebben alles van doen met religie. Zeker wel. Alleen het drukt zich uit natuurlijk in de samenleving als zodanig en dus in de politiek. Je kunt het wel van elkaar willen scheiden en dat bij wet regelen, maar in de praktijk kan je dat niet. He? Want de mens, burger, is betrokken bij politieke dingen. Hij wordt geacht dat ook te zijn. Dat moet, want we zijn democratisch. En voor zover wij godsdienstig dan wel gelovig zijn, staat dat er uiteraard niet buiten. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Dat is een groot probleem. Daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar wat duidelijk moet zijn, is dat als hier in 2 Thessalonicenzen 2 gesproken wordt over de toekomst, de wederkomst van Christus en onze goede hoop in genade, een hoop op onze promotie, ook lichamelijk, naar de hemel, bedoel ik dan maar, en onze verheerlijking met Christus in de toekomst, als daarover gaat, is de volgende zin, ook hier in 2 Thessalonicenzen, voorts, broeders, bid voor ons. En deze keer staat erbij waarvoor men dan precies zal bidden of wat het doel van dat gebed is. Namelijk, opdat het woord des Heren loop hebben en verheerlijkt worden gelijk ook bij u. Dat dat woord zijn loop hebben en dat het woord verheerlijkt worden op de wijze waarop dat bij de Thessalonicenzen ook gebeurd is. En nog specifieker, en opdat, het was eerst opdat in vers 1, en nu in vers 2 van 2 Thessalonicenzen 3 opnieuw, en opdat, want dat is de andere kant van het verhaal, opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. U begrijpt toch dat het over hetzelfde gaat. Waarom zou het woord niet zijn loop hebben? Nou ja, omdat er zoveel ongeschikte en boze mensen zijn. die dat woord tegenstaan. Of iets zwakker die het niet willen horen. Die er geen belangstelling voor hebben. En die staan de vrije loop, om zo te zeggen, van dat woord, gewoon de prediking in de praktijk, in de weg. En daar zijn we vorige keer ongeveer mee geëindigd, met een korte introductie tot dit thema. Want wat Paulus nodig heeft, is vrijmoedigheid in de opening zijns monds. Ik lees u die schriftplaats zo dadelijk, want zo staat het ook ergens. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. Je kunt makkelijk spreken tot mensen over de dagelijkse omstandigheden in het dagelijks leven. Daar heb je de Bijbel niet bij nodig. Want u begrijpt dat mensen als Bosbalken en hoe ze maar heten, die mensen praten net zo goed tot het volk over de situatie van alle dag. En christenen zijn daarin geen uitzondering. Die laten zich ook het een en ander aanleunen over het leven van alle dag. Ik las vandaag ook nog in dezelfde uitdaging dat er sprake is van de oprichting van weer één bijbelschool. Ik ben vergeten door wie en onder welke naam en wat het maar was. Maar wel gelezen dat het de bedoeling was dat hij zich bezig hield met het praktische leven. Dan denk ik, ja, daar heb je geen bijbel bij nodig. Een bijbelschool wordt geacht zich bezig te houden met de bijbel. En wat de Bijbel leert. En als de Bijbel het dan heeft over het praktische leven, dan gaat het over het praktische leven. Maar meestal gaat het daar niet over. Wat in de Bijbel in het algemeen omgaat, eigenlijk altijd, is over het werk Gods. En niet over het werk van de mens. Over wat God doet. En dat wordt op velerlei wijze, met dank aan Hebreeën 1 vers 1, over geschreven. Maar ja, daarin is men niet geïnteresseerd. Ik zeg altijd, en ik bedoel het echt niet spottend, gelovigen hopen dat God geïnteresseerd is in ons werk. Maar het hoort andersom te zijn. Wij zouden geïnteresseerd zijn in zijn werk. En hij is degene die de plannen maakt, niet wij. Dat laatste vind ik een heel geruststellende gedachte. Wat van ons verwacht wordt, is dat wij trouw zijn aan de Heer. En openstaan voor zijn woord. Dat maakt het werk van Paulus, Silvanus en Timotheus inderdaad een stuk makkelijker. Maar zolang wij behoren tot de ongeschikte mensen, wordt het werk moeilijker. En ongeschikt, u weet wat dat betekent, hè? Ik ben in 3 vers 2 hè, van 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 3 vers 2, ongeschikt. Als iets ongeschikt is, dan is het een ongeorganiseerde bende. Ik moet oppassen met het woord ongeorganiseerd, maar ik bedoel dit, ongeschikt, dan bevindt niks zich op de plaats waar het zich moet bevinden. Je moet de tafel dekken en je gooit het juiste aantal, mag ik hopen, messen, vorken en lepels op tafel, maar dan is het nog niet geschikt. Dat moet geschikt worden. En iets dergelijks moet trouwens uiteindelijk gebeuren met de mensen die aan tafel moeten aanzitten. Ze zitten aan, dat weet u. De wijze waarop ze aanzitten, dat heet ook tafelschikking. En als ze op de verkeerde plek zitten omdat ze dachten dat het een stoelendans was, ja, dan zijn ze ongeschikt. Komt allemaal in de Bijbel voor, hè? Als je niet weet waar je moet zitten, ga je achteraan zitten, zegt de Heer Jezus. Dan loop je alleen nog de kans dat je gepromoveerd wordt. En als je denkt dat je vooraan moet gaan zitten en het eerste aan tafel zit op de beste plek, dan loop je alleen het risico dat je verwijderd wordt, want die was gereserveerd voor iemand anders. Zo werkt dat. Heet ook schikking. Heb je dat? En het punt is dat sommige gelovigen niet op de juiste plaats zitten, staan of lopen of wandelen. Zij zijn ongeschikt. Zij kennen hun plaats niet. Dan wel, ze hebben een plaats voor zichzelf gekozen die hun niet toekomt. Nee, ik heb het over dat een ieder in de gemeente zijn eigen gave, zijn eigen verantwoordelijkheid zou kennen en die ook zou besteden. Het lijkt me niet een goede woord, maar zo staat het in de vertaling, hè? Dat een ieder zijn gave zou besteden, enzovoorts. Nou ja, dat lijkt me dan toch redelijk duidelijk. ongeschikte mensen. En de makkelijkste verklaring is een zwart-witte. Ongeschikte mensen zijn uiteraard die mensen, die gelovigen, die weliswaar hemelburgers zijn, maar die zichzelf niet als zodanig beschouwen en leven als burgers hier op aarde. Met alle consequenties van dien. Dat zijn al ongeschikte mensen. Die mensen zijn druk met aardse omstandigheden, denken waarschijnlijk ook nog dat het hun roeping is. Maar we hebben al gezien wat onze roeping als kinderen Gods is. Maar waar het gaat om Bijbelse boodschap, onttrekt men zich daar in de praktijk aan. En het is niet voor niks dat in dat soort kringen men geen oog heeft voor de wederkomst van Christus, want men zou niet weten waarvoor dat zou moeten zijn. Men denkt immers dat wij nu al het koninkrijk Gods op aarde aan het vestigen dan wel aan het uitbreiden zijn. En men denkt dat hij komt als dat voltooid is. En dat is dan meteen de jongste dag, omdat dan inmiddels alle vijand is onderworpen. En hoe je met dat soort gedachten nou weer terecht kunt komen in de politieke en maatschappelijke omstandigheden van vandaag, begrijp ik dus ook niet. Want met tolerantie kom je dan niet zo ver als je een koninkrijk wil bouwen. Dat meen ik. Dat is niet te doen. En denk maar niet dat de Heer tolerant zal zijn in de dagen van zijn wederkomst. Hij brengt een oordeel over een goddeloze wereld. Hij brengt een oordeel met name over een religieuze wereld. Ongeacht hoe die benoemd wordt, hoe die genoemd wordt, bedoel ik dan, hè? Hoe die heet. En wat die brengt is de waarheid. Een van de belangrijkste kenmerken van het koninkrijk van Christus op aarde in de toekomst zal zijn dat de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Gelijk wateren de bodem der zee bedekken. Met dank aan, wat was het, Jesaja 11. 2 Thessalonicenzen 3. Bid voor ons opdat het woord des Heren zijn loop hebben. Het betekent tegelijkertijd dat je je niet kunt verschuilen achter het idee, och, als wij het niet doen, doet iemand anders het. Misschien is het wel zo, maar het is nooit een excuus voor onszelf. Want hoe dan ook, als wij een opdracht hebben, een gave, een verantwoordelijkheid hebben, en wij alle hebben die op een of andere wijze, is het aan ons om die verantwoordelijkheid te dragen en dus die gave te besteden. Het is de onze namelijk. En het is niet een kwestie van dat kan een ander ook doen. Zo werkt het niet, want ik heb al eerder geprobeerd u uit te leggen dat Gods werk inhoudt dat hij een werk aan u en mij doet en in u en mij en wat er ook gebeurt. Het heeft toch heus niet tot bedoeling de bekering van de wereld of de vestiging van het koninkrijk Gods op aarde. Het heeft als eerste bedoeling dat u en ik veranderd worden, geheiligd worden. Veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. En dat kan een ander niet voor u doen. Wij lopen hier stage, dat schijnt iedereen te weten wat dat is. Hè? Wij lopen hier stage. Je moet je eigen loopbaan lopen, dat kan niemand anders voor u doen. En het werk dat de Heer zou doen, dat komt wel goed in het algemeen. Maar het gaat om het werk dat hij zou doen aan u en mij. Het gaat om onze eigen heiligmaking. En dus vraagt de apostel gebed, opdat hij zelf trouw zou zijn aan dat woord. Dat hij er niks aan af zou doen, met dank aan het boek Openbaring daarvoor. En dat hij er niks aan toe zou doen, maar dat het gaat om de prediking van het woord van God. Ook dit zijn omstreden dingen. Ik snap niet waar die discussies altijd vandaan komen. Eerlijk niet, maar sommigen zeggen nee, maar alleen de Bijbel en alleen de Bijbel. Maar als je zegt dat 2 keer 2 = 4 is, dan zegt niemand, ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Of begrijpt u nu niet wat ik zeg? Er zijn wel meer dingen die niet in de Bijbel staan, maar die wij geacht worden nou 1 keer te weten. En als u ze niet weet, jammer dan, maar dan moet u ze leren, maar staat niet in de Bijbel. Het is makkelijk genoeg, zeg altijd, de Heer Jezus kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. De vraag is of dat ook gebeurd is. En als u ja zegt, zeg ik dan, maar dat staat niet in de Bijbel. Want tegen dat het gebeurde was de Bijbel al compleet, staat er dus niet in. De verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 door de Romeinen, onder leiding van die Titus, weet u wel. Of je leest, wat zullen we eens lezen, Daniel 8 lezen we, en dan lezen we over een koning, een hoorn, een koning die komen zou, enzovoorts. En die zal het heiligdom ontheiligen en weet ik veel wat allemaal er staat. En dan zeggen wij, ja, als je dat volgt, die geschiedenis daar, eerst die ene hoorn, dan die vier. En uit een van de vier komt er weer een. Die ene, dat is Antiochus Epiphanes. Ja, dat is zo, ja. Maar het staat niet in de Bijbel. Wat moet je dan? De hele profetie uit je Bijbel halen? Omdat er geen verslag in staat van hoe het vervuld is geworden? Of ben je toevallig op school geweest waar je algemene geschiedenis moest leren? Zoals ik van meneer Van Woerden, die had groen haar, geloof het of niet. Nooit vergeten. Maar dan moesten we leren over de Ptolemeën en de Seleuciden. Niet bij het Bijbels onderwijs, maar algemene geschiedenis. Die wereldrijken, hè, die de wereldgeschiedenis bepaald hebben. En wis en waarachtig hebben wij geleerd over Antiochus Epiphanes. Geen probleem als iemand zegt, dat was het. Maar als je dat niet geleerd hebt, omdat het niet in de kanon zit. Dat heet tegenwoordig een kanon, hè. Wat je op school moet leren. Jongen. Dan moet ik u zeggen, dat is Antiochus Epiphanes. En dan gaat u zeggen, die kleine aanval, die loopt dingen te verkondigen, die staan helemaal niet in de Bijbel. Nee, dat is zo. Staat niet in de Bijbel, nee. Maar als je het begrijpen wil, zul je het toch moeten weten. En zo verder, hè. Maar het punt blijft, het woord van God zou gepredikt moeten worden. En ik ben van mening dat de duivel ervoor zorgt dat wij zo min mogelijk weten, buiten de Bijbel zo min mogelijk weten, en dus binnen de Bijbel ook zo min mogelijk. En voor dat doel heeft de duivel uitgevonden dat die Bijbel niet vertaald moet worden in de omgangstaal en bovendien een verboden boek zou moeten zijn, omdat de mensen er de verkeerde dingen mee doen. En zo is het eeuwenlang geweest, want notabene het hoofd van het christendom onder de naam paus, onder de titel paus, is verantwoordelijk geweest voor dat de Bijbel honderden jaren lang een verboden boek was en op de zwarte lijst stond. En als je er een had, dan kwam je terecht en ging je kop eraf of wat er maar afging. En serieus. Zo geweest. En toen de reformatoren dus zeiden dat de paus eigenlijk de antichrist was, hadden ze in hoge mate nog gelijk ook. Het is niet de uiteindelijke vervulling, er zijn vele antichristen geworden. Maar in beginsel kloppen die dingen wel. Hè? De duivel doet er alles aan om de voortgang, de loop heet zoiets, de voortgang van dat woord des Heren tegen te houden. En hoe doet hij dat? Het is maar één methode natuurlijk. Hoe doet hij dat? Door gebruik te maken van ongeschikte en daarmee boze mensen. En dat maakt het werk van degene die juist dat woord zouden prediken moeilijk. En dat zo iemand dan vraagt, bid voor ons, dat lijkt me voor de hand te liggen. Omdat inderdaad het heel moeilijk is om die drempel over te gaan, als je dit moet doen, zoals Paulus, hè, en de mensen iets te vertellen wat ze helemaal niet willen weten. Wat hun niet uitkomt, waar ze niet op zitten te wachten. En soms, ja, daarvoor zijn ze niet tot geloof gekomen. Ze hadden gedacht dat de Heer hun zou helpen. Onder alle omstandigheden, ik zeg dan altijd bij het oversteken en zo, bij het doen en laten van alle dag. Maar de Heer is geen butler, is geen huisknecht. Is niet een mannetje van alles dan wel een Sinterklaas. Het is heel wat anders. Als men tot geloof komt, komt men niet tot aanvaarding van een huisknecht, maar komt men tot aanvaarding van een Heer die men zou dienen en voor wie men zou knielen. En niet andersom. Een Heer dus naar wie men zou luisteren, meer dan dat men tot hem zou spreken. En daar gaat het dus over, hè. En zelfs dit gebed, dat een spreken is tot God, zelfs dit gebed heeft tot doel dat juist het woord van God gesproken zou worden en gepredikt zou worden. En dan nog, Niet maar in de wereld, maar in de gemeente. Die dingen word je geacht te weten. Wat zou de Heer ook alweer doen na zijn opstanding? U weet wat zou betekent toch, hè? Er staat niet in de Bijbel wat dat betekent, dus moet ik uit het woordenboek halen. Wat zou de Heer ook alweer doen na zijn opstanding? Ik bedoel, wat zegt het Oude Testament dat de Messias zou doen na zijn verlossing uit de dood? De lof Gods, de eer Gods, de naam Gods verkondigen aan de grote gemeente, aan zijn broederen. Ik heb een lijstje met ongeveer 15 schriftplaatsen alleen uit de psalmen waarin dat staat. En de meest voor de hand liggende zijn psalm 22 en psalm 40, omdat die beide in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Daaromtrent, hè. Als dat gebed om opstanding uit de dood vervuld zou worden, zal de Heer het woord Gods, de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods verkondigen aan zijn broederen, aan de zijnen, in het midden van een grote gemeente, of hoe dat maar heten mag. Nou, dat is wat hij dus nu doet. Niet maar aan de wereld, maar in de gemeente. En het werk van Paulus is maar niet alleen maar het werk van een evangelist, hoewel het dat was, maar hij deed het werk van een apostel. Hij was dus een leraar der gemeente uiteraard. En dat is precies het werk des Heren, dat het woord van God in het algemeen, in de breedste betekenis van de term, bekend zal gemaakt worden, niet aan de wereld, maar aan de gelovigen. En die ongeschikte en boze mensen, die moet je dus, hier uit 3 vers 2, moet je dus die zoeken in de wereld. Die moet je zoeken onder de gelovigen, die de verbreiding van de Bijbelse boodschap als zodanig tegenstaan. Nou ja, en u en ik weten dat, hè. Waarom komen wij hier in zo'n groepje bij elkaar? Omdat de grootste, veruit de grootste meerderheid van alles wat zich christen noemt, domweg geen belangstelling heeft hiervoor. Ze willen wel zeggen dat de Heer groot is en zingen dat hij groot is, maar ze willen hem niet als Heer, ze willen hem wel als Heer benoemen, maar in de praktijk niet als Heer en dus als de spreker aan wie men horig is erkennen. Dat is nou eenmaal de situatie. Dat is een zorgwekkende mededeling nu, maar daarna komt weer de bemoediging, vers 3... Maar de Heere is getrouw die u zal versterken en bewaren van de boze. Let op het verband tussen de boze mensen in vers 2 en de boze in vers 3. Want de uitdrukking boze mensen in vers 2 impliceert dan wel, suggereert dat zij gebruikt worden door de boze. Die dan ook prompt genoemd wordt in het volgende vers. Maar ook hier staat, de Heer is getrouw. Precies als we gelezen hebben in 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Mogen dan zo zijn dat de loop van het woord des Heeren weliswaar belemmerd wordt, maar wat ons privé betreft, als wij ons onderwerpen aan de Heer, dan is hij getrouw om zijn werk te doen. En ons zal bewaren en versterken enzovoorts. Ik sloeg even over, want het geloof is niet aller. Treedt plan B in werking, dat is dit. Als je niet weet wat geloof betekent, of als je de zin met geloof erin niet helemaal begrijpt, dan vervang je het door trouw. Omdat dat hetzelfde woord is, in alle talen, behalve de onze, om zo te zeggen. Ik bedoel de oude talen dus. Hè. Hetzelfde woord, dan lees je dus, want trouw is niet aller, is niet van allen. Niet allen zijn trouw. En daarmee is meteen vers 3 verklaard en de woordkeus ook. Want trouw is niet van allen, niet allen zijn trouw, maar de Heer is getrouw. Zo is hetzelfde woord hoor. Maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren van de boze. En hieruit, uit dit soort schriftgedeelte, komt de eenvoudige, laten we zeggen, evangelische gedachte voort, dat wij in ieder voor zich, dat wil zeggen u en ik, dat wij voor onszelf leven in een bewuste persoonlijke relatie met onze Heer. Niet maar met elkaar. Wij zijn ook niet bekeerd tot het christendom of iets dergelijks, want dan zouden wij van het christendom afhankelijk zijn. En dus van het instituut heet dat. Maar wij zijn officieel non-conformistisch. Zoek u het woord maar eens op. Dat wil zeggen, wij zijn bekeerd tot de Heer. En wij geloven in hem, wij vertrouwen op hem enzovoorts. En hoewel het in het christendom in het algemeen niet zo best gaat, omdat daar nogal wat ongeschikte en boze mensen in rondlopen, om zo te zeggen, hoeven wij ons voor ons persoonlijk geen zorgen te maken, want de Heer is getrouw. En die zou ons individueel versterken en bewaren van de boze. Het zijn lastige dingen, omdat wij ook naar de oude mens tegenwoordig leven in een samenleving waarin wij denken dat alles wat met ons fout kan gaan, moet voorkomen worden door de overheid. En dat alles wat wij nodig hebben in ons privéleven, daar moet de overheid voor zorgen. En daarom moeten we ook zoveel belasting betalen, logischerwijze. Je kan het beter andersom doen. En begrijp je me goed, die ideeën zijn tamelijk dwaas en zeer moderne, dat de overheid overal maar voor moet zorgen. Dat is natuurlijk toch dwaasheid. Niet het instituut. Dat zou alleen kunnen als alle mensen identiek waren. En dat wordt dus ook gepredikt tegenwoordig. Dat alle mensen gelijk zijn. Allemaal dezelfde vierkante blokjes. En die moeten van overheidswegen gestapeld worden. Opgebouwd worden tot een samenleving. Dat hebben ze op de kleuterschool geleerd en daarna nooit meer wat bijgeleerd. Maar dat is niet zo. Zo werkt het niet. Elk mens is een individu en op grond daarvan draagt hij zijn eigen verantwoordelijkheid. En op grond daarvan zou hij in tweede instantie ook iets bij kunnen dragen aan een samenleving. Maar niet ten koste van het individu. Dat is het eigenlijk. Van hier gaan wij even naar Efeze 6... waar we dezelfde oproep tot gebed vinden door de apostel. Eerst in vers 18, met betrekking tot al de heiligen. En daarna vers 19, en voor mij. Het woord dat daaruit ontbreekt is het woord biddende. Uit vers 18, met alle bidding en smeking biddende. Te alle tijd. Voor al de heiligen, en dan vers 19, en voor mij. Dus biddende voor mij. En er staat er ook bij waarom, of waartoe. Waar gaat het over? En er staat er, voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. In de opening namelijk mijn mond. Mond betekent trouwens opening. Met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. De bedoeling van het gebed is dat de Heer hem bekrachtigt, dan wel moed geeft, opdat hij vrijmoedig de verborgenheid van het evangelie zou bekendmaken. Er staat niet opdat hij het evangelie zou prediken met vrijmoedigheid, maar de verborgenheid van het evangelie in het bijzonder. Want het evangelie natuurlijk, ja, dat is dat evangelie dat ook in de toekomst gepredikt zal worden. Ik bedoel, na de opname van de gemeente uiteraard. Namelijk dat de mens wordt wedergeboren door geloof in de Heer Jezus Christus. Maar het gaat om meer dan dat. Het gaat om niet alleen de aardse dingen. En de uitdrukking leen ik uit Johannes 3. Het gaat niet alleen om de aardse dingen. Maar ook om de hemelse dingen. De Heer zei tot Nicodemus: indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? En over die hemelse dingen gaat het. Het hemelse aspect van de gemeente, het hemels burgerschap van kinderen Gods enzovoorts. Want aan de ene kant, een objectief bezien, is dat een heel verheugende boodschap. Aan de andere kant, naar de mens gesproken, moet gezegd worden, ja, dat is geen boodschap naar de mens, daar is je niet op uit. De mens van nature is gericht op de zienlijke wereld om hem heen. Ik zeg van nature, ik neem het niemand kwalijk, dus. Maar het is de natuurlijke situatie van de mens, uiteraard. Maar de verborgenheid van het evangelie houdt in dat wij onttrokken worden aan deze zienlijke wereld en dus ook niet zouden aanmerken de dingen die men ziet. 2 Korinthe 4, maar de dingen die men niet ziet, omdat die nou eenmaal eeuwig zijn. En daar heeft de apostel vrijmoedigheid voor nodig. Kracht. Geestelijke kracht. De verborgenheid van het evangelie, vers 20, waarover ik een gezant ben, of gewoon waarover ik gezant ben, in een keten. Die keten zou men niet al te letterlijk nemen. Waar de apostel op doelt is op zijn gevangenschap in Rome, want deze brief hoort tot de zogenaamde gevangenisbrieven. Hij was beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Maar de bedoeling is dat hij niet beperkt zou worden in zijn vrijmoedigheid, zijn vrijheid van spreken. En als u die niet begrijpt, kan ik er niks aan doen. Maar ik kan u natuurlijk wel voorhouden het laatste vers uit het boek Handelingen. Het laatste vers voor wat betreft de Bijbelse geschiedenis. Dat is Handelingen 28. Vers 30 eerst, Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Hij was een gevangene officieel, maar dat is een bijzonder soort gevangenschap, omdat hij daar zelf voor gekozen had. Hij had zich beroepen op de keizer namelijk. Het heet Liberia Custodia, dat wil zeggen een vrije gevangenschap. Dat is de officiële term in het Latijn. En daar moest hij zelf voor opdraaien. De kosten van recht zijn duur, in onze dagen ook. Maar hij moest dus zijn eigen woning betalen. Hij bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende, het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, daar heb je dat woord weer, met alle vrijmoedigheid. En volkomen overcompleet er nog achteraan, onverhinderd. Dat wil zeggen dat zijn gevangenschap als zodanig niet beschouwd werd als een verhindering bij zijn prediking. En in die situatie schreef hij deze brief aan de Efeziërs en vraagt dat de Efeziërs voor hem bidden opdat hem het woord gegeven worden in de opening zijns monds. Met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Hij zegt niet, bid dat ik mag ontslagen worden uit de gevangenis, bid niet voor mijn vrijspraak, dat komt allemaal niet voor. Hij vraagt alleen gebed voor de prediking van het woord. En kennelijk zijn die gebeden verhoord, want hoe dan ook, Handelingen 28 vers 31 zegt dat, hè. Opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken gelijk mij betaamt te spreken. Of het andere ook betaamde om het te spreken is nog maar de vraag, maar het betaamde hem te spreken. En wat betreft die vraag, daar ga ik niet op in, omdat we dan terechtkomen in een ingewikkelde discussie die de eeuwen door bestaan heeft, namelijk of er zoiets bestaat als lui die geacht worden ambtsdragers te zijn in de gemeente. En dat is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Het hangt er namelijk af vanaf van welke kant men die dingen beziet. Het probleem van het onderwerp is ook dan dat de antwoorden op deze problematiek gegeven worden in samenhang met de algemene opvattingen in de maatschappij. Want de vraag is in werkelijkheid of er iemand in de gemeente autoriteit heeft. En de neiging bestaat om in onze dagen te zeggen, nee, niemand. Maar ja, we hebben alle autoriteit sinds de Franse Revolutie afgeschaft. En daarom is Nederland onregeerbaar, want wij kennen geen autoriteiten, dat weet u toch? Afgeschaft. Systematisch. Nou goed, men heeft er een paar honderd jaar over gedaan, maar het is de uitwerking van de beginselen die ten grondslag lagen aan de bloedige, mag je wel zeggen, Franse Revolutie. En die beginselen, die zijn nu de beginselen van onze westerse samenleving. Maar die vragen die zijn dus problematisch en ze worden beantwoord naarmate de opvattingen in de maatschappij in het algemeen veranderen. Aan de ene kant vind je in de Bijbel dat iedereen uiteraard het recht en in zekere mate ook de plicht heeft om de verantwoording af te leggen van de hoop die in hem is. Ongeacht hoeveel mensen tegelijk naar hem luisteren en ongeacht de omstandigheden. Dat neemt niet weg dat langs de andere kant de Bijbel wel degelijk spreekt over ambten. Het woord wordt ook gebruikt. En wel degelijk spreekt over mensen die bijzondere verantwoordelijkheden dragen in de gemeente. Het is maar van welke kant je komt. Van Gods standpunt uit bezien is het ongetwijfeld zo dat de Heer bepaalde mensen wel degelijk aanwijst op een of andere wijze. En hen een grote verantwoordelijkheid meegeeft met betrekking tot de prediking van het woord van God. Aan de andere kant is het zo dat wij als gelovigen allen geacht worden, waar dan ook en bij welke gelegenheid dan ook, niet te aarzelen met te spreken over de Heer en over zijn woord en over Bijbelse waarheid enzovoorts. Dat is allebei waar. En meer kan ik er nou zo snel niet over zeggen, want dan moet ik natuurlijk schriftplaatsen opzoeken. Die twee kanten verklaren waarom er de eeuwen door altijd discussie over geweest is. En er zelfs oorlogen over gevoerd zijn, zelfs burgeroorlogen. Ook in Nederland, ja. Over precies die kwestie. Ik wil in dit verband nog een schriftplaat noemen. Dan moeten we even een paar bladzijden omslaan naar Colossense. Dat is Colossense 4, dat is ook tegen het einde van die brief. Colossense 4, dat is het schriftgedeelte dat parallel loopt aan Efeze 6, waar we zojuist waren. Daar staat in vers 2 van Colossense 4, houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons. Hoezo dan? Dat God ons de deur des woords opene. En ik weet dat men wat eigenaardige opvattingen heeft over de deur des woords. Maar het zal toch zeker in samenhang met wat we zojuist gelezen hebben in Efeze duidelijk moeten zijn dat de deur des woords gewoon de mond is. Hè? God heeft ons een geopende deur gegeven. Dat is een uitdrukking waarvan men denkt dat die betekent dat er veel vraag is naar het woord. Er is daar een open deur, zegt men. Maar dat is niet de Bijbelse betekenis van de term. De open deur is gewoon de vrijmoedigheid om zijn mond open te doen. En u weet wat de uitdrukking in het Nederlands betekent. Als iemand zijn mond open doet, is het gewoonlijk niet om iets in te nemen, maar om iets uit te dragen. Biddende voor ons dat God ons de deur des woords, dat God ons de mond opene. Om te spreken, de verborgenheid, net als in Efeze, gaat maar niet om het evangelie, maar het gaat om de verborgenheid. Om de verborgenheid van Christus, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, waarvan ik een gezant ben in een keten, was het in Efeze 6. En dan voor alle duidelijkheid, maar dat is volledig overcompleet, denk ik wel eens, opdat ik dezelfde mogen openbaren. Want het spreken van de verborgenheid houdt uiteraard in het openbaren der verborgenheid, dan wel verborgenheden. En dan staat er ook weer gelijk ik moet spreken, gelijk het mij betaamt, lazen we daar straks. Dat die dingen moeten spreken, dat is niet aan iedereen zo gegeven. Maar in ieder geval aan de apostel Paulus hier. Hij weet dat het zijn verantwoordelijkheid is om dat te doen. Dat gaat zelfs zo ver dat sommigen geconcludeerd hebben dat hij de enige was van alle apostelen die de verborgenheden zou spreken dan wel openbaren. En dat is een misverstand, dat staat namelijk helemaal nergens, integendeel. Het tegendeel staat er namelijk wel, dat anderen het ook zouden doen. Alleen Paulus weet van zichzelf heel goed dat hij niet verantwoordelijk is voor wat anderen doen. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen bediening. Maar die is natuurlijk toch niet exclusief dan. Dat is een verkeerde conclusie. Maar hij vraagt er wel gebed voor. Hetgeen betekent dat hij er toch moeite mee had in de praktijk. Omdat het hem zeker niet populair maakte. Een van zijn laatste woorden is in 2 Timotheus: ze hebben me alle verlaten en ik ben maar alleen overgebleven. Nou ja, zo erg was het nou ook weer niet. Elia zei dat ook een keer. Toen bleek het ook niet zo te zijn. Dus mijn hoop is dat Paulus ook maar niet de enige was. Maar, niettemin, zo zag het er wel uit. En dan hebben we in dit verband ook nog Hebreeën hoofdstuk 13. Dat is dus het eind van de brief aan de Hebreeën, het laatste hoofdstuk. Naar alle waarschijnlijkheid geschreven door de apostel Paulus eveneens in zijn gevangenschap. En dit soort uitdrukkingen die we zo gaan lezen wekken in ieder geval weer die indruk. Dat is Hebreeën 13, waar staat in vers 18: bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. Bid voor ons, want wij vertrouwen. Paulus spreekt hier over zijn eigen bewustzijn, om zo te zeggen. Dat wij een goed geweten hebben, in die zin dat wij in alles willen eerlijk wandelen. Paulus zegt, wij zijn oprecht. Wij willen in alles eerlijk wandelen. In de eerste plaats natuurlijk in relatie tot de Heer in wiens dienst hij staat. En daarom vraagt hij ook gebed. Kijk, als je niet eerlijk tegenover de Heer staat, kun je wel gaan bidden tot je in ons weegt. Maar u weet hoe het is, hè? Als wij hem verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Niet zo lang geleden hebben we die gelezen. Maar Paulus zegt, nee, ik sta eerlijk tegenover de Heer, dus bid voor ons. Maar daarna lees ik alsnog vers 17, het vers dat eraan vooraf ging, dat de inleiding is tot deze uitspraken. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam? Dat heb je nou zoiets, hè? Dan zijn ze er toch dus. Niet dan? Ja. Ja, hoezeer je kunt beweren dat er geen autoriteit is in de gemeente dan alleen die van Christus. Niettemin geeft die enige autoriteit die er is aan de gemeente sommige tot enzovoort. Die weet u, hè? Uit Efeze 4. En zij worden beschouwd als voorstanders, als voorgangers, maar niet als voorzitters. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voorzitter is de baas, de leider van het bestuur. Maar met voorzitter komt het niet goed. Hè? Het is vooraan staan, dat is een actieve positie. En het is een vooraan gaan. Eveneens actief, dat zijn de termen. Voorzitter komt in dat verband niet voor. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam? Dat betekent dat men naar hen zou horen. Ik weet wat het probleem is. Wij weten niet wie dat zijn. Of wel? Nee, als u weet wie het zijn, mooi, dat is dan goed. Als u niet weet wie het zijn, kan ik het u ook niet uitleggen. En daar zit het probleem. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig? Daarna ontstaat automatisch de discussie, is er dan in de gemeente sprake van enige vorm van hiërarchie? Het antwoord is dus ja, en daarna wilt u weten waaruit die bestaat en wie het betreft. Met naam en toenaam, en daar houdt het verhaal weer op. Het komt in de Bijbel niet verder dan dat de voorgangers, of hoe ze genoemd worden, want er zijn veel meer termen voor precies hetzelfde, dat die erkend zouden worden. Als zodanig. En op grond waarvan? Zelfs dat heb ik nooit echt kunnen vinden. Dus je kunt er verder dan niks mee, maar deze uitdrukkingen staan wel in de Bijbel, hè? Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Zij waken voor uw zielen, voor uw levens, dus gewoon in de praktijk. Je kan hem omdraaien en dus vaststellen dat voorgangers zijn voorgangers omdat ze waken over onze zielen. En bovendien, als die rekenschap, dat is verantwoording. die rekenschap geven zullen, niet aan de gemeente waarvan zij voorgangers zijn en over wie zielen zij waken, maar aan degene in wiens dienst zij staan. De herders leggen verantwoording af aan de overste herder. Even kijken. Dan wel aan de grote herder der schapen. Dat is de uitdrukking uit vers 20. Drie versen verder. En de uitdrukking overste herder is die uit 1 Petrus 5. Waar het ook gaat over oudsten, opzieners, herders, hoe ze maar genoemd worden. Die geen heerschappij hebben over de kudde, staat er, maar die wel degelijk waken over de schapen. En het verschil zou men kennen. En sommigen denken dat het gewoon leuk is voor een gelovige om af en toe ook eens, als hij een beetje vlot van de tongriem gesneden is, of zelfs dat niet, om af en toe eens ergens als spreker op te treden, of hoe je dat maar zeggen moet, hè? Ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. Maar dat mogen dan zo zijn. Het neemt niet weg dat het kunstje niet bestaat uit te spreken of een half uur of van mijn part anderhalf uur lang te spreken over de een of andere Bijbelse aangelegenheid. Dat is niet wat het is, hè. Het ambt is niet dat van predikant. Dat ambt komt ook in de Bijbel heus niet voor. Het is het ambt van herder of leraar. En die mensen worden geacht te waken over onze zielen. Daarom heten ze dus ook herders. En hoe ze dat doen? Ja, in de praktijk door via de prediking van het woord van God. Om het voedsel te rechter tijd te geven aan de schapen, dan wel de schapen te leiden naar het goede voedsel. Te rechter tijd. De uitdrukking komt uit de gelijkenis van de trouwe, dan wel ontrouwe dienstknecht uit Matthäus 25. Kortom, er zit veel meer aan vast. En ik zeg dat voor degene die ooit ervoor staan dus. Hè. Er is niks mee mis, maar het is veel verstrekkender dan alleen maar een of andere lezing houden, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om, hè. Zij waken voor uw zielen, zij zullen rekenschap geven, uiteraard aan, niet de gemeente, maar naar boven toe, hè. Want de gemeente is niet een democratische instelling. Dus een theocratische, dan wel christocratische instelling. God zelf, dan wel Christus zelf, staat aan het hoofd van de gemeente. En iedereen die daarin werk doet, zou rekenschap geven aan degene in wiens dienst hij staat. En dat is niet de gemeente. Hoewel die gemeente hem of haar soms betaalt. Die heb je toch ook nog, hè? Er is niks moeilijks aan, dat is gewoon beginsel van hiërarchie in de schepping als zodanig. En dus in de Bijbel, waarbij mensen die verantwoordelijkheid dragen, die zijn verantwoording verschuldigd aan degene die boven hen staan. En niet aan degene die zij dienen, die onder hen staan. Heb u dat nog? De Heer is geen verantwoording aan ons verschuldigd voor wat hij met ons doet. Wij zijn verantwoording aan de Heer verschuldigd voor wat wij doen met ons eigen leven. En de Heer Jezus Christus in zijn hoedanigheid als hoofd van de gemeente, dan wel hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is trouw, maar die hebben we gelezen niet zo lang geleden, is trouw aan degene die hem heeft aangesteld. Hij staat in dienst van en neemt opdrachten aan van God. Terwille van de gemeente uiteraard. Dus nog een keer vers 17, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde. Dat wil zeggen, waken voor uw zielen. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende. Een beetje redelijk volgzame schapen maken het werk van de herder een vreugdevolle aangelegenheid. Maar eigenwillige schapen, zal ik maar zeggen, die maken het erg lastig. Dan wordt het al zuchtende, al kreunende, staat hier. Hè? En daarna staat er weer, want dat is u niet nuttig. Want zo is het maar net, die wordt geschreven aan ons als schapen. En dan wordt het ons gezegd, ja, wij maken, het is niet nuttig voor ons dat wij het onze voorgangers moeilijk maken. Nee, over die dingen staan nog veel meer in de Bijbel. Over de samenleving, om zo te zeggen, van de gemeente, van de verzamelde gelovigen. Er staat nog veel meer over in, maar dit staat er wel degelijk in, hè. Al is het dan niet populair, omdat het in onze moderne maatschappelijke en sociale opvattingen niet past. Maar niettemin, het is Bijbels. En vanuit vers 17 zegt hij dan, bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen, eerbaar en eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. Eventueel, want dat is het volgende punt. Dat is zijn bevrijding uit gevangenschap. Hetgeen, voor zover ik weet, ook daadwerkelijk gebeurd is, na 2 jaren, logischerwijze. En misschien zou ik even een bladzijde terugslaan, nu we hier toch zijn. In Hebreeën 13 maak ik maar even van de gelegenheid gebruik. Want hoe dan ook, vers 17, waar wij de draad opnamen, sluit aan bij het gedeelte van vers 7 tot en met vers 9 eigenlijk. Want daar staat vers 7, gedenkt uw voorgangeren. En hier staat erbij, niet die waken over uw zielen, maar hier staat die het woord Gods gesproken hebben. Zodat als je die beide teksten bij elkaar optelt, vers 7 en vers 13, dan zie je dat voorgangeren het woord Gods spreken en zij waken over uw zielen. En als je dus vraagt, hoe waken ze over uw zielen? Dan is het antwoord door het woord Gods te spreken. Waarom ook niet? Want alle werk Gods, dat van belang is voor onze zielen, om zo te zeggen, alle werk Gods wordt gedaan door zijn woord. Daar is geen uitzondering op. Alles wat God doet, doet hij door zijn woord. And that's it. En als u vraagt, hoe ligt het dan met die verantwoordelijkheid van de voorgangeren? Dan is het antwoord, die voorgangeren worden geacht dat woord Gods te spreken, waarvan zij denken dat dat nuttig is op dit moment onder omstandigheden voor de gelovigen. Dat betekent niet dat ze meegesleept moeten worden met elke hype, uiteraard. Juist niet. Maar je kunt toch, zoals bij schapen ook het geval is, vaststellen dat ze te weinig van dit of te veel van dat krijgen, verhoudingsgewijs. En dan moeten we dus ergens anders naartoe brengen waar het voedsel meer in balans is of iets dergelijks. En dat is het hele verhaal eigenlijk. En dat is nog het moeilijkste. Ik beweer ook altijd, ik persoonlijk vind het niet al te moeilijk om over welk onderwerp dan ook te spreken. Hoewel er onderwerpen zijn die zijn prettig om over te spreken, andere zijn minder prettig. Maar objectief gezien maakt het me niet zoveel uit. Het grote probleem is altijd, waarover moet ik spreken? Ze kunnen je vragen ergens, kun je komen spreken een keer? Ja, dat hangt van de agenda af. En daarna is de vraag, waarover? En het probleem is, als je vraagt, waarover moet ik spreken? Dat men vaak met een, soms, nee niet vaak, maar dat men soms met een onderwerp aankomt zetten, waarvan ik dan weer denk, ja, dat lijkt me toch niet zo verstandig. Het is wel een Bijbels onderwerp, maar onder omstandigheden. En vanwege de omstanders op dit moment lijkt het me niet verstandig om dat onderwerp te bespreken. Soms zeg ik dat ook. Niet altijd, maar er zijn dingen waar je voorzichtig mee moet wezen. Maar het is wel de verantwoordelijkheid van degene die het woord spreken. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben. U weet toch, voor alle duidelijkheid, de functie van de herder is de schapen te brengen naar het voedsel. Dat is wat het is. Iemand zei, maar ze moeten soms ook medicijnen krijgen. Dan zeg ik, dat is toch ook voedsel of niet? Dat is in het algemeen, want die schapen moeten krijgen wat ze nodig hebben. En daarom moeten ze in een bepaalde positie gebracht worden. En daarom heet de herder een voorganger. Want de voorganger slaat meer op de herder dan op welk menselijk ambt dan ook, hè? Maar er staat dus, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na, volgt hun trouw na, niet noodzakelijk meteen geloof wat zij ook geloven, hoewel het dicht in de buurt komt natuurlijk, maar het is niet exact wat er staat, hè. Volg hun geloof, volg hun trouw na, aanschouwende de uitkomst. Ja, nou aarzel ik, want het woord hunner staat er niet. Is het dan niet hun wandel? Ja, dat is het wel. Maar men leest hem verkeerd. Men denkt dat er staat aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat, en dat is niet de interpretatie mijnerzijds. Dat is domweg niet wat er staat. Hè. Wat er wel staat is aanschouwende de uitkomst van hun geloof. Namelijk hun wandel. Moet ik het uitleggen, sterker? Uitkomst en wandeling zijn twee zelfstandige naamwoorden die aan elkaar gekoppeld worden zonder woorden tussen, zonder leesteken ertussen. Dat heet appositie. Die twee woorden staan in appositie. Noem nog zo'n voorbeeld. Wij verwachten de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam, Romeinen 8. Er staat niks tussen. Die twee begrippen worden tegen elkaar aangeplakt omdat ze elkaar overlappen. Eigenlijk omdat ze identiek zijn in de praktijk. En de vertalers vinden het altijd nodig om er iets tussen te zetten. En daarmee die stijlfiguur weg te werken. Maar het is een erkende klassieke stijlfiguur. Daarom noemde ik ook de naam ervan. En het betekent dus hier niet de uitkomst van hun wandel, zo van waar hun wandel toe leidt en wat het hen brengt, maar de uitkomst van hun geloof. En wat zie je, wat is de uitkomst van hun geloof? Wel, dat is hun wandel. Dat wil zeggen, men zou een voorbeeld nemen ook aan de wandel van de voorgangers. Ik zal er zelf nooit over beginnen, maar ja, het staat in de Bijbel. Want wij leren niet alleen door de verbale overdracht van informatie, dat is een ander woord voor prediking of onderwijs. Wij leren ook door te zien naar anderen en hoe anderen iets doen. Van nature ben ik niet een spreker, maar een zwijger. En van nature heb ik, moet ik zeggen, heb ik het groot deel van mijn jeugd doorgebracht. Natuurlijk op school, maar dat heb ik verdrongen. Maar daarnaast door te kijken. Als ik onderweg van school naar huis ergens een schilder bezig zag, dan bleef ik bij staan en daar kon ik uren naar kijken. Of een stratenmaker, of wat voor lui ook die met hun werk bezig waren. Alleen maar kijken, hoe doen ze dat? Niet dat wil ik later ook, maar je wilt toch weten hoe de dingen in elkaar steken. Hè? En ik van schilders heb ik geleerd. Niet door het ze te vragen, maar door erbij te kijken dat het een stom vervelend werk is. Want de grootste deel van de tijd waren die lui bezig met het afbranden, dat mocht toen nog, van verf. Met zo'n brander, en dat vond ik verbijsterend boeiend. En dan bolde die verf eraf en dan met een schraper enzovoort. Ik zie het nog voor me, ik heb er uren bij gekeken. En bij stratenmakers ook. Maar ik moet erbij zeggen, ik heb ook uren weet ik niet, maar een flink stuk van mijn leven gekeken naar andere mensen die het evangelie predikten en die hun werk daarin deden. En niet alleen in mijn familie, maar daarbuiten ook. Hoe doen die mensen dat? En dat vond ik altijd boeiend. En zo leer je iets. Sommigen niet. Sommigen leren zo nooit wat, helaas. Sommigen hebben er uitleg bij nodig. Die werd soms ook gegeven, in mijn tijd nog wel in ieder geval, maar soms ook niet. Maar het is een normale overdracht van niet alleen kennis, maar van know-how. Niet alleen van weten, maar ook van weten hoe je iets doet. En dat is essentieel, ook in die Nieuwtestamentische brieven. Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb eerder, maar het idee is dat wij Voor zover wij instellingen kennen, gewoonten kennen, komen ze gewoonlijk niet voort uit wat er letterlijk over in de Bijbel staat, want er staat weinig over in de Bijbel, maar komen ze voort uit traditie, ze worden ons overgedragen. En dat staat er ook zwart op wit, ze worden overgedragen van de ene op de ander. En daarmee van de ene generatie naar de ander. En ook dingen als het ambt, zal ik maar zeggen, opzienerschap of hoe het maar heet. Zelfs dat wordt overgedragen van de een op de ander. In de Bijbel. Dat is makkelijk aantoonbaar. Dat het zo gaat. En het hoeft ons niet te verbazen, want het is de klassieke wijze van opvoeding, onderwijs. Het is altijd zo geweest tot een paar honderd jaar geleden. Maar ja, we waren al bij de Franse Revolutie en wat er eventueel aan vooraf ging. De industriële revolutie, die hing daarmee samen trouwens. Maar goed, daar hoeven we het niet over te hebben. Het is cultuurgeschiedenis. Maar het beginsel is inderdaad dat wij ontvangen, niet alleen via het woord, maar ook per traditie. Paulus zelf zegt het ook. Die zegt, zelf heb ik van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgeleverd, traditie, heb. Dat de Heer in de nacht dat hij verraden werd, het brood nam, enzovoorts. Hè? 1 Korinthe 11. En in het begin van 1 Korinthe 11 staan ook zulke dingen. Namelijk dat gij houdt die dingen die ik u overgegeven heb. Dat wil zeggen, dat is traditie. En Paulus schrijft aan Timotheus, omdat hij bepaalde dingen aan Timotheus overdraagt. En schrijft aan Timotheus, hetgeen gij van mij geleerd hebt, betrouw dat toe aan getrouwe mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Hij zegt niet, predik het, dat zou je natuurlijk wel doen. Maar los van de normale prediking vind je dus toch ook het overdragen van kennis en ervaring aan lui die later datzelfde werk moeten voortzetten op enige wijze. En dat is volstrekt bijbels. Maar u begrijpt dat men op grond daarvan natuurlijk meteen scholen, dan wel onderwijsinstituten heeft opgericht met brevetering, diplomering of hoe dat heet, er mag alles erbij enzovoort. Ja, en zo werkt het nou één keer ook weer niet. Meestal niet tenminste. Het zou kunnen, maar dat is niet het idee. Het idee is die van persoonlijk onderwijs. En voor ons als kinderen gods in het algemeen geldt wel degelijk, gedenkt uw voorgangeren, volgt hun trouw na, vertaald met geloof, want u weet het belangrijkste in het leven van een kind van God is maar niet dat hij de juiste leer heeft en aanhangt en eventueel predikt, mocht hem dat toevertrouwd zijn. Het belangrijkste is dat hij trouw is. Dat weet u toch, hè? Dat is die van gij goede en getrouwe dienstknecht. En die van, en voorts wordt van de uitdelers, de rentmeester, geëist dat elk getrouw bevonden worden. Iedereen die personeel heeft, weet dat. De bedoeling is dat het personeel trouw is. En als het dat niet is, deugt het nergens voor. Hoe goed het overigens ook mogen zijn. Want dan werkt het systeem niet meer. En zo is het in de gemeente ook. Elk wordt geacht trouw te zijn aan de Heer. En die trouw, die kun je zien. Die heb ik ook gezien in het leven van anderen. En met name ook onder de voorgangers. De ontrouw trouwens ook. Helaas. Maar dat is waar het om gaat, hè. Zo van, als de wolf komt, enzovoorts, dan zou de herder niet moeten vluchten, vlieden heet het dan, hè. Maar in tegendeel, hij zou juist dan, want juist dan is het nodig, bij de schapen moeten blijven enzovoorts. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde in der eeuwigheid. Nou lees ik het eindelijk een keer op de goede toon. Want wij zouden allen navolgers van Christus zijn. En wat wij van Christus zien en weten en kennen, is dat hij niet verandert. Dus gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Kun je dat ook met één woord zeggen? Ja, hij is trouw. Eigenlijk staat er, hij blijft aan zichzelf gelijk. Hij blijft niet dezelfde, maar hij blijft zichzelf. Hij verandert niet. En dat is trouw. En dat is de bedoeling van het leven van elk kind van God. En de voorgangeren worden geacht daarin het voorbeeld te zijn. En daarna zoekt u het woord voorbeeld op en dan komt u vanzelf schriftplaatsen tegen. Maar inderdaad, die mensen, voorgangers, voorstanders, opzieners, oudsten, genoemd worden als voorbeelden voor de gehele kudde. Waaronder 1 Petrus 5. En wat het inhoudt, nou staat er gewoon achter, maar daarna krijg je een uitweiding aan de hand van de oudtestamentische symboliek die wij geacht worden te begrijpen. Namelijk, wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Dat is natuurlijk wat in de praktijk omgaat. Hè. Wordt niet omgevoerd met verscheidene, dat wil zeggen afwijkende en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Zodat u ziet dat genade en leven uit genade het hoogste goed is van het kind van God. En alles wat daarvan afwijkt, heet meteen verscheidene en vreemde leringen. Tegen de achtergrond van de Hebreeënbrief mag dat al helemaal niet moeilijk te begrijpen zijn. Want de Hebreeënbrief stelt tegenover elkaar het oude verbond der wet en het nieuwe verbond der genade. En daarmee het Aaronitisch priesterschap tegenover het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En wij dienen niet het oude, maar wij dienen het nieuwe. Wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Wij dienen niet menselijke instellingen, ook niet Levitische of Aaronitische of Mozaïsche, maar christelijke. Ik bedoel, die van Christus, uiteraard. En daardoor, maar dat is die volgende zin, daardoor zullen wij gesterkt worden door dit voedsel. En wanneer we daarin staan, daaruit leven, bevinden we ons in een rechte, zo heet dat, een rechte positie voor de Heer. En in die positie zou Hij ons, hoe Hij dat doet, dat maakt Hij zelf uit, maar zou Hij ons onderwijzen, niet eerder. De andere term is gewoon die van Romeinen 12. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En daarna zouden wij, en op grond daarvan, zouden wij veranderd worden in ons gemoed. En zouden wij leren verstaan wat de goede en welbehagelijke wil is voor ons leven. Als je niet begint met je lichaam te stellen onvoorwaardelijk tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer, zal je nooit komen tot de vernieuwing van dat gemoed en ook niet tot het verstaan of proeven staat er van de goede en welbehagelijke wil van God. En dus blijft er dan niks anders over dan te theoretiseren over de gang van zaken en de machtsverhoudingen en dat soort dingen in de gemeente. En daar heeft het christendom zich in de loop der eeuwen dus in het algemeen mee bezig gehouden. Met kerkelijke strijd. Zijn wij episcopaals? Worden wij geregeerd door bisschoppen? Of zijn wij presbyteriaans? Worden wij geregeerd door oudsten? Of zijn we paaps? Dan worden wij geregeerd door de papen. Door de paus, zeg maar. Dit is kerkgeschiedenis. En daarmee geschiedenis. Bloedige oorlogen. Eeuwenlang. Daar hebben we het nu dus over. Hè? Over dat soort dingen. En daar kom je niet uit, uit die geschiedenis, want je kan het niet regelen. Je kunt het niet in regels vatten. Waar het over gaat is namelijk dat u en ik, wij zouden onze eigen verantwoordelijkheid in de gemeente leren kennen. En in de gemeente zou voldoende vrijheid moeten zijn dat wij daarin ook inderdaad onze verantwoordelijkheid kunnen dragen, dan wel onze gaven besteden. And that's it. Het is niet een kwestie van regels bovenaf, het is een kwestie van dat ieder voor zich, elke gelovige, de plaats inneemt die hem van Gods wegen wordt toegewezen. Als u die plaats niet kent, dan begint u gewoon vooraf aan, vandaag nog begint u vooraf aan met uw lichaam te stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dat betekent, hier ben ik om uw wil te doen, o God, zonder enige restrictie, zonder voorwaarden vooraf. Dan weet u wat hij gaat doen. Daarna zal hij u onderwijzen. Verbaal, dat wil zeggen via het woord, maar ook in de praktijk van uw leven. En die opleiding bespoedigen zit er niet in. Dat bepaalt hij. Wij zouden gewoon de Heer zijn werk laten doen. Want hij zou ons leiden de weg die wij gaan zouden. En wij weten ook niet tevoren waar wij komen zouden. Dat staat er allemaal bij, hè, in de Bijbel. Wat daarvoor nodig is, geloof. Dat is geloof. Vertrouwen op de Heer. Dat hij zorgt, dat hij leidt, dat hij onderwijst, dat hij ons een plaats geeft. Dat hij ons iets geeft om te doen, om ons leven mee te vullen. Weet wel, dat is de kwestie van de zingeving en zo, waar ook oeverloos over gediscussieerd en gefilosofeerd wordt. Het heeft heus geen enkele zin. Het is gewoon tot de Heer komen, in geloof, ons leven aan hem ter beschikking te stellen, ons open te stellen voor hem. En hij zal ons leiden. Al wat we daaraan afdoen, alle voorwaarden die we daarbij stellen, alle eigen plannen die we toch meenemen, zullen afbreuk doen aan het werk dat de Heer in en aan ons zou doen. En het zal ons niet blij maken, het zal ons geen bevrediging geven in ons leven. En het zal ons wel maken tot ongeschikte, dan wel boze mensen in de praktijk. Nou, lijkt me wel weer voldoende. Dus wij zullen de Heer danken voor deze morgen. Wij willen u danken, Hemelse Vader, voor uw woord. Uw woord dat ons inwijdt in uw geheimen, in uw verborgenheden. We danken u dat we uit dat woord mogen leren wie wij geworden zijn. En dat u ons een plaats gegeven hebt, niet ergens in deze wereld, maar ergens in uw nog verborgen koninkrijk. En dat u ons wilt opvoeden, onderwijzen, om ons bekwaam te maken voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En wij danken u daarom dat wij in alle vrijmoedigheid, met al onze tekortkomingen, tot u mogen gaan en tot u mogen knielen. En u vragen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En daarmee onze levens, onze lichamen offeren tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Om ons daadwerkelijk beschikbaar te stellen tot uw dienst. Een dienst die u in de eerste plaats in ons zou verrichten. En waarbij u ons van binnenuit zou veranderen naar de inwendige mens. Zou veranderen naar uw beeld. Maar we danken u ook dat we van daaruit deze goede hoop, deze zalige hoop hebben op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Deze hoop hebben op de heerlijkheid, de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker in de toekomst. Hoop op uw wederkomst. En alsnog dat koninkrijk dat in deze wereld en hier op aarde gevestigd zal worden. We danken u dat we onze levens aan u mogen toevertrouwen. En ervan verzekerd mogen zijn dat al uw beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat hij getrouw is om te doen hetgeen beloofd is. Wees u daarom ons nabij op grond van deze beloften om Christus wil en uit uw genade. Amen.